Ja, goedemorgen broeders en zusters, ook allen die via de livestream kijken en luisteren. Ja, zijn naam is Ik Ben en ik zal er zijn, maar zijn naam is natuurlijk ook Jezus, God met ons. En wat is het geweldig, ja, om ook te mogen beseffen, alles wat de Heere God in en door zijn Zoon voor ons gedaan heeft aan het kruishout. En wat is het ook geweldig, ja, dat we ons ook vanmorgen mogen laten versterken en bemoedigen vanuit Gods woord. Wij willen samen, of ik wil samen met u daarom lezen, Psalm 21, we lezen de psalm in zijn geheel, maar in de overdenking gaat het vooral om de versen 1 tot en met 7. Psalm 21, daar staat boven, danklied na de overwinning. Het is een psalm van David voor de koorleider. Heere, de koning verblijdt zich over uw macht. Hoezeer is hij verheugd over uw heil. De wens van zijn hart hebt u hem gegeven. Het verzoek van zijn lippen hebt u hem niet onthouden. Want u komt hem tegemoet met rijke zegeningen. Op zijn hoofd zet u een kroon van zuiver goud. Leven heeft hij van u verlangd en u hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, eeuwig en altijd. Groot is zijn eer dankzij uw heil. Met majesteit en glorie hebt u hem bekleed, want u stelt hem voor eeuwig tot grote zegen. U verheugt hem met blijdschap, met uw aangezicht, want de koning vertrouwt op de Heere. Door de goede tierenheid van de Allerhoogste wankelt hij niet. Uw hand zal al uw vijanden vinden, uw rechterhand zal hen die u haten vinden. U zult hen als een vurige overmaken, ten tijde dat u uw aangezicht laat zien. De Heere zal hen in zijn toorn verslinden. Het vuur zal hen verteren. U zult hun vrucht wegdoen van de aarde, hun nageslacht onder de mensenkinderen. Want zij hebben kwaad tegen u beraamd. Zij hebben een listig plan bedacht, maar zijn tot niets in staat. Want u zult hen tot een doelwit maken. Met uw boog zult u op hun gezicht richten. Verhef u, Heere, in uw macht. Dan zullen wij zingen en uw macht met psalmen loven. Ja, tot zover. Ja, een geweldige psalm. De psalmen zijn sowieso altijd een enorme inspirering voor overdenkingen. En zo ook vanmorgen. En er staat zoveel in deze psalm. En vanmorgen gaat het eigenlijk vooral om de versen 1 tot en met 7, waar we wat dieper op in willen gaan. Maar er wordt zoveel gezegd. Het is overduidelijk dat deze psalm samen met de psalm die hierna komt, psalm 22, een messiaanse psalm is. Waar we in psalm 22 vooral, als het ware, een inkijkje krijgen in het hart en het innerlijk van de Heere Jezus toen hij hier op aarde was. En hij, die zware en die moeilijke weg van het kruis ging. Daar wordt in psalm 21 al deze dingen, dat lijden en het kruis en de dood van de Heere Jezus, dat wordt gezien als verleden tijd. Hier is het zo dat de Messias, de Verlosser, die heeft de wens van zijn hart ontvangen. En we hadden gelezen in vers 5, leven heeft hij van u verlangd en u hebt het hem gegeven. He, want de Heer Jezus bleef niet dood, maar hij werd door God de Vader opgewekt en levend gemaakt. En hij stond van tussen de doden uit op. En ja, die opstanding, dat is eigenlijk het bewijs. In Handelingen wordt dat ook ergens gezegd, dat een van de apostelen ook zegt tegen de Israëlieten: jullie hebben de Christus overgegeven en hem laten kruisigen, maar hij is degene van wie God het bewijs heeft geleverd dat hij jullie Messias is, door hem uit de doden op te wekken. Afijn, allereerst willen we eigenlijk even wat dieper ingaan op de dingen die hier in Psalm 21, vooral in de versen 1 tot en met 7, allemaal gezegd worden. Kijk, het is natuurlijk zo dat die Messiaanse psalmen, die spraken eigenlijk profetisch van hem die komen zou. Want er moest iets gebeuren. De mens was gevallen. De mens was in de macht gekomen van de zonde en daardoor door de dood. En eigenlijk zag het er gewoon ook slecht uit. Alleen de Heere God die heeft dat allemaal voorzien en ook doordacht voordat hij eigenlijk alles maakte. En heeft ook voorzien in een verlosser. Romeinen 8 willen we even naartoe. Verwoordt dit ook allemaal uiterst fraai. En spreekt ook van die verlosser die naar deze wereld kwam. Romeinen 8 vers 1 tot en met 4. En dat zegt: dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Tot zover. Ja, de Heere God zond zijn eigen zoon, zegt Romeinen 8 hier, in een gedaante, wat altijd wijst op uiterlijk, gelijk aan het zondige vlees, en dat ook omwille van de zonde, zegt Romeinen. En op die manier werd de zondeschuld van deze wereld veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet, let wel, het gaat hier niet over de wet van Mozes, uit inzettingen en geboden bestaande, maar om de wet van de geest, om de wet van de zonde en van de dood. En ja, de Heere God heeft de zondeschuld veroordeeld in het lichaam van de Zoon. De Zoon heeft de zondeschuld op het hout gebracht en daar kwam Gods rechtvaardig oordeel over de zonde. En wat goed is om te beseffen, wij zeggen vaak wel, en dat is ook logisch en daar is ook niks op tegen, dat de Heere Jezus mens werd. Maar de Bijbel spreekt daar eigenlijk nergens op die manier over. En de Bijbel die spreekt voortdurend in de geest van Romeinen 8 over de Zoon die eigenlijk in zijn gedaante gelijk werd aan zondig vlees. Filippenzen 2, die spreekt daar ook op die manier over. Daar willen we ook even naartoe. Filippenzen 2, vers 8. Filippenzen 2, vers 8. Daar zien we eigenlijk dezelfde woorden waar de apostel Paulus over de Heer Jezus zegt. En in gedaante ook weer wijzend op zijn uiterlijke verschijningsvorm, als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Dus uiteindelijk moest de Zoon van God, die moest kunnen sterven om het verlossingswerk te kunnen verrichten. En daarom moest hij deel krijgen aan vlees en bloed. Het verlossingswerk kon eigenlijk enkel en alleen verricht worden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Zoals Romeinen 8 vers 3 ons ook leert. Want als gevolg van de overtreding van het gebod van God in de Hof van Eden was namelijk de wet van de zonde en de dood in werking getreden. En ik zei al, dat is niet de wet van Mozes, heeft daar ook niets mee te maken. Maar wat is dat dan precies? Laten we eerst eens even kijken naar het gebod wat dan eigenlijk overtreden werd. We willen even naar Genesis 2 vers 16. Genesis 2 vers 16. De Heere God gebood de mens, hij gebood Adam, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom, van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Dit was het enige gebod wat de mens, wat de Heere Adam oplegde. Hij mocht niet eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. Echter, de vrouw die de Heere God aan zijn zijde stelt, wordt door de slang verleid om toch te eten van die vrucht. Adam voegt zich al snel bij haar en op die manier overtraden ze samen het gebod van God en kwamen tot zonde. En ze stierven wel niet onmiddellijk, althans niet lichamelijk, maar wel geestelijk. Ze waren onmiddellijk, ze werden eigenlijk onmiddellijk, ze kwamen onmiddellijk los van de Heere God. God was opeens ook een vreemde voor hen geworden. He, want in Genesis lezen we ook dat de mens en zijn vrouw zich ook verbergen tussen de andere bomen in de hof. Toen ze zijn geluid hoorden dat hij wandelde in de hof. Vervreemding dus. Ook was daar een besef van naaktheid. Hem waar Adam eigenlijk voorheen, als het ware de manifestatie van het licht was geweest op aarde, de manifestatie ook van Gods heerschappij, was er blijkbaar iets drastisch veranderd en werden ze zich bewust van hun naaktheid. En al die zaken, dat was het directe gevolg van de zondeval. Wat ze ook niet overzagen, was dat door deze daad van ongehoorzaamheid dus die wet van de zonde en de dood in werking trad. Wat betekent dit? Wat is die wet van de zonde en de dood? Nou, Adam was door de Heere God aangesteld als vertegenwoordiger van het koninkrijk van God op aarde. Hij was geroepen, immers, om te heersen. Hij moest heersen over de werken van Gods handen. Aanvankelijk beperkte zich dit natuurlijk tot de Hof van Eden, die eigenlijk een soort, ja, gezien moet worden als een soort enclave in deze wereld. Maar Adams gezag en Adams heerschappij had zich ongetwijfeld moeten uitbreiden na verloop van tijd over de gehele aarde. Echter, vanaf het moment dat de mens zich dus door de slang liet verleiden om een andere route te nemen, om ongehoorzaam te zijn aan het verbod, werd hij dus een gevangene van de Satan. De heerschappij die Adam had moeten uitoefenen en moeten uitbouwen, droeg hij door zijn ongehoorzaamheid eigenlijk automatisch over aan de Satan. Anders gezegd, de mens en al zijn nakomelingen zouden voortaan automatisch onderworpen zijn aan de wet van de zonde en de dood. En dit is een wet die eigenlijk, nou ja, net als vele natuurwetten in werking treden. Dat is gewoon het directe gevolg van. Als ik van een hoog gebouw afspring, dan weet ik dat door de wet van de zwaartekracht de kans klein is dat ik daar goed uitkom. En zo was het ook met het overtreden van het gebod van God. En zo was het ook wanneer die wet van de zonde en de dood in werking zou treden. Dat zou betekenen dat, ja, dat de hele mensheid, allen die uit Adam geboren zouden worden, die zouden automatisch onderworpen zijn aan die wet. Want die wet die vertegenwoordigt eigenlijk de wil van de Satan en zijn koninkrijk. De geest van de mens, de geest van Adam en Eva, bestaat uit ziel en lichaam, stierf. En ja, ze leefden eigenlijk wel voort, maar de Satan zou degene zijn voortaan die de vader en de God zou zijn van alle vlees dat geboren zou worden in deze wereld. Want deze wereld was nu ook zijn koninkrijk geworden en onderworpen aan hem. Ook de aardbodem was niet langer gezegend, maar vervloekt. En de zonde en de dood zouden heersen op de aarde. Nou, menselijk gesproken denk je eigenlijk op zo'n punt van, joh, wat een uitzichtloze situatie, hè? Uitzichtloos. Eerst was daar natuurlijk al die opstand onder aanvoering van de zoon van de dageraad, zoals Jesaja hem noemt, Lucifer, de lichtdrager, een majestueus, hooggeplaatst geestelijk schepsel, die eigenlijk daardoor tot Satan werd, tot tegenstander. Maar er was wel een enorme tweespalt ontstaan in die geestelijke wereld. Want onder zijn aanvoering kwam het tot een opstand. Een opstand die de Heere ook heeft neergeslagen. En dan uiteindelijk verschijnt de mens op het toneel. En ook hij valt. Maar goed, dat is de menselijke kant van de zaak. De goddelijke kant van de zaak ziet er gelukkig heel anders uit. Want Gods raadsbesluit, de dingen die God wil en de dingen die God besloten heeft, zijn namelijk onveranderlijk. We gaan even naar Jesaja 46 toe. Jesaja 46. En dan lezen we vers 9 tot en met 11. Nou, laten we vers 8 maar even meenemen. Denk hieraan en wees flink. Neem het weer ter harte, overtreders. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af. dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand. En ik zal al mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept uit het oosten. En een man van mijn raad uit een ver land. Ja, ik heb gesproken. Ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd en ik zal het ook doen. En ook Jesaja 14, in hetzelfde boek, Jesaja 14, spreekt van die onveranderlijkheid van Gods wil en Gods raadsbesluit. Jesaja 14, vers 24 tot en met 27. En daar lezen we, de Heere van de legermachten heeft gezworen, voorwaar, zoals ik het mij voorgenomen heb, zo zal het gebeuren. En zoals ik het besloten heb, zal het tot stand komen. Ik zal Assyrië verbreken in mijn land en op mijn bergen zal ik het vertrappen. Dan zal zijn juk van hen afglijden en zijn last zal van hun schouder afglijden. Dit is het raadsbesluit dat genomen is over heel het land. En dit is de hand die uitgestrekt is tegen alle volken. Want de Heere van de legermachten heeft het besloten. Wie zou het dan verijdelen? En zijn hand is uitgestrekt. Wie zou die dan afwenden? Dus hieraan zien wij de onveranderlijkheid van Gods raadsbesluit vanuit de ogen van God, vanaf boven gezien. En ja, die onveranderlijkheid van Gods wil maakt ook dat de mens die naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is, hoe dan ook, linksom of rechtsom, zal heersen over de werken van Gods handen. Dit is zo besloten door God. Door middel van de mens wil de Heere namelijk de schepping naar zijn eindpunt leiden. He, want die schepping, dat weten we ook wel, die is niet af. He, als we de schepping met een huis vergelijken, ja, dan is het net of je in een woning loopt die nog niet wind- en waterdicht is, waar de elementen vrij spel hebben en waar je echt om je heen kijkt en denkt van nou, moet dit knus zijn? Nee, dat is niet knus. Maar dat komt omdat ja, wij ons in een fase bevinden van die ontwikkelingsgang waarin de Heere nog niet klaar is. Er moet nogal wat gebeuren. En wij leven nu nog in de tijd waarin de boze zijn heerschappij uitoefent. Maar daar komt een einde aan. Want Gods Rijk zal doorbreken. En nog weer later gaat het naar een nieuwe aarde en een nieuwe hemel toe. En uiteindelijk gaat het toe naar het punt dat de Heere God alles en in allen zal zijn. En wat dat precies betekent, weet ik niet. Maar we weten wel dat de Heere uiteindelijk in zijn eigen huis, in zijn schepping, wil gaan wonen. Te midden van zijn schepselen. Nou, zover is het nog niet. Maar dat is wel waar het naartoe gaat. Alleen, nu komt het belangrijke punt. Binnen dat raadsbesluit van de Heer is het zo dat de mens is geroepen om te heersen over de werken van Gods hand. In Gods denken en binnen dat plan van hem is er bijvoorbeeld geen plaats voor heersende engelen. Hebreeën die zegt het eigenlijk heel kort en kernachtig. Hebreeën 1. Hebreeën 1 vers 13 en 14. Hebreeën 1 vers 13 en 14. Waar de schrijver van de Hebreeënbrief ook zegt. Tegen wie van de engelen heeft de Heere God ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Dus die engelen die er al waren voordat God überhaupt de schepping maakte, en dat weten we vanuit Job, dat zijn dienende geesten. Dat zijn schepselen die niet geroepen zijn om te heersen, om een sleutelpositie uit te gaan oefenen binnen Gods raadsbesluit. En misschien is het speculatie, maar het zou best wel dat deel van Gods besluit hebben kunnen zijn, waardoor de zoon van de dageraad zo in de war en gefrustreerd is geraakt, dat uiteindelijk tot zijn val heeft geleid. Hij wilde immers heersen. Want wat wilde hij? Jesaja 14 zijn we al geweest. We kunnen snel nog even naar de versen 13 en 14. Jesaja 14. Vers 13 en 14. Waar we een inkijkje krijgen in het hart van Lucifer, de zoon van de dageraad, de morgenster. We lezen even vanaf vers 12 in Jesaja 14. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren. Daar zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten. Ik zal mij gelijkstellen aan de Allerhoogste. Dat was het verlangen van de Satan, die uiteindelijk ook een engel is. Hij is een gerub. Maar dat ging niet door. De Heere God, die heeft alles, voordat hij het huis bouwde, dus voordat hij alles maakte, zo grondig doordacht, dat hij heeft alle mogelijke en alle onmogelijke variabelen heeft hij voorbij laten trekken. Hij heeft het gewogen en vervolgens zijn keuzes gemaakt. Zo wist de Heere God ook dat Adam niet opgewassen zou zijn tegen de verleidingskunsten van de slang. Hij wist op voorhand dat hij het zelf moest gaan doen. Hoe weten we dat? Nou, dat weten we omdat Romeinen 5 vers 14 over Adam zegt: toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is of een beeld van hem die komen zou. Dus Adam, zegt Paulus in Romeinen 5, is een beeld van degene die komen zou, Christus. En ook, en dat is misschien een wat minder bekend gedeelte, in Openbaring 3, 13 vers 8... Openbaring 13 vers 8, waar we ook lezen over het lam. Openbaring 13 vers 8 zegt dat allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden althans van wie de namen zijn, niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Dus de Heere God wist al dat de Zoon, de tweede persoon binnen de Godheid, ooit het Lam van God zou worden en het verlossingswerk op zich zou nemen. En de Heere God heeft zich dat ook gerealiseerd en dat dat moest gebeuren. En uiteindelijk kondigt de Heer dat ook al snel aan in Genesis 3 vers 15, eigenlijk onmiddellijk na de zondeval. En hoewel die term nergens genoemd wordt, maar staat deze profetie eigenlijk bekend als de moederbelofte. Het is de allereerste keer dat de Heere God ook aangeeft van joh, er zal iemand komen, geboren uit een vrouw, die de kop van de slang zal vermorzelen. Genesis 3 vers 15. Daar lezen we dat de Heere ook zegt tegen de slang: ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Dus de Heer zegt eigenlijk dat nageslacht van de vrouw, een van de nazaten geboren uit de vrouw, zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Uiteindelijk zal de Zoon van God de Satan ook teniet doen, maar de Satan op zijn beurt, de slang op zijn beurt, heeft de Zoon verwond aan zijn hiel. En de Heere Jezus raakte gewond aan het kruishout. En ja, dat is een geweldig iets, die moederbelofte. En wat hier natuurlijk ook heel erg opvalt in die belofte, is die uitspraak nageslacht van de vrouw. En we weten allemaal dat daar nooit zo over gesproken wordt, omdat alleen een man nageslacht kan verwekken. Het is dan ook vooral een aanwijzing, uiteraard, over het bovennatuurlijke karakter, wat die geboorte van die bijzondere mens ook met zich mee zou brengen. Eeuwen later werd dezelfde Jesaja, waar we al een paar passages uit hebben gelezen, daar ook meer licht op. Dat is in Jesaja 7, ook een hele bekende aankondiging. 7 vers 14, dat Jesaja zegt: daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel, dat betekent God met ons, geven. Dus de maagd zal zwanger worden. We weten dat eeuwen later Maria zwanger werd. Alleen niet van Jozef. En ja, dat bracht ook nogal wat problematiek met zich mee. Want er moest een engel aan te pas komen om eerst natuurlijk Maria voor te bereiden op wat er gaande was. He, maar later moest toch ook Jozef hier en daar wat bijgepraat worden. Want die schrok zich natuurlijk een hoedje. He, want ja, zij was die maagd waar Jesaja op doelde. Zij zou dat mannelijke kind, wat heilig genoemd zou worden, voortbrengen. En ja, dat is een geweldig iets. Dus de Zoon van God, die moest een lichaam hebben en kreeg daar ook deel aan. Maar ja goed, een man mocht daar niet aan te pas komen, want die wet van de zonde en de dood, dat wordt allemaal doorgegeven door middel van het bloed. De man geeft dat door. Maria werd overschaduwd door de Heilige Geest. En God was degene die dat heilige, wat groeide in haar moederschoot, leven gaf en voortgebracht had. Even terug nu naar Psalm 21, de passage die als uitgangspunt dient. Daar lezen we in vers 5, eigenlijk best wel bijzondere woorden, dat de psalmist eigenlijk spreekt van de komende Messias. Leven heeft hij van u verlangd en u hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, eeuwig en altijd. Ja, en onwillekeurig denken wij dan, menselijk gesproken, van ja, maar moet de Zoon van God de Vader om leven vragen? Hij is toch de weg, de waarheid en het leven? Nou, als zoon, en dat zoonschap, dat gaat altijd over erfgenaam zijn, erfgenaamschap. Als erfgenaam van God, ja, was hij het leven. Hij was het leven zelf. Maar met het deel krijgen aan een gedaante gelijk aan het zondige vlees, werd hij ook tegelijkertijd de zoon des mensen. Oftewel, de zoon, de erfgenaam van Adam. Ja, en die erfenis van God, dat weten we wat dat is. De zoon is degene die de hele schepping erft. Maar wat liet Adam voor erfenis achter? Ja, dat was dat probleem van die onderworpenheid aan de wet van de zonde en de dood. Als mensenzoon erfde hij van Adam de zondeschuld. Hebreeën die verwoordt dat weer heel mooi, kort en kernachtig in hoofdstuk 5. Hebreeën 5, vers 7 tot en met 9. In de dagen dat hij, de Heer Jezus, op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt geworden was, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Ja, Hebreeën die maakt het ook heel mooi duidelijk hier. Kijk, als zoon des mensen heeft hij al dat werk wat de Vader hem te doen had gegeven. En dat realiseren we ons niet altijd. Dat heeft hij niet gedaan in de kracht en in zijn hoedanigheid als zoon van God. Nee, hij heeft dat helemaal gedaan in de kracht en vanuit zijn menselijke natuur. Even terug naar Filippenzen 2, waar we net al even een uitstapje naar gemaakt hebben. Filippenzen 2, vers 6 tot en met 8. Nou, we lezen even vanaf vers 5 voor het verband. Daar zegt apostel Paulus: laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, gestalte wijst altijd op een innerlijk iets, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Nee, de zoon beschouwde het feit dat hij God was niet als iets waar hij krampachtig aan vast moest houden. De Heer Jezus heeft niet gezegd van ja, maar als het met de heden onder de voeten wordt, dan wil ik toch de mogelijkheid houden om een beroep te doen op mijn goddelijke kracht En op alles wat bij mij hoort. In mijn God gelijk zijn. Nee, zegt Paulus. Hij heeft daar helemaal niet krampachtig aan vastgehouden. Hij heeft dat niet als een roof beschouwd. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zich ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Dus hij heeft daar vrijwillig afstand van gedaan. Van al die goddelijke gereedschappen en attributen, die heeft hij terzijde gerecht. En in die hoedanigheid en in gedaante, uiterlijk, als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Hier zie je dat hele proces ook in Filippenzen beschreven. Want wat is hier gebeurd? De Zoon van God komt naar deze wereld in de gelijkenis van zondig vlees. En de demonen en ook de Satan, die hadden echt al heel snel door wie hij was. De demonen sidderden, die keken van, is het nou al onze tijd om geoordeeld te worden? En de Satan, ja, die kon eigenlijk niet anders dan denken in termen van, wie je ook bent, je moet gewoon zo snel mogelijk dood, want dan heb ik gewonnen. Als ik jou onder de doodsmacht krijg, dan win ik. Maar het tegendeel gebeurt. Want dwars door het lijden en de dood heen, komt de Heere God juist tot zijn verheven doel. En brengt de Heere Jezus in zijn opstanding onvergankelijkheid aan het licht. Onvergankelijk leven aan het licht. En dat, ja, dat heeft hij niet voorzien. In de Korinthebrief spreekt Paulus daar ook over. En dan zegt hij ook van, als de machthebbers van deze wereld dat hadden geweten, dat God op die manier tot zijn doel zou komen, dan hadden ze de Heere der Heerlijkheid nooit gekruisigd. Als de duivel had geweten dat de Heere God in zijn oneindige wijsheid dit krankzinnige plan had bedacht, dat hij zelfs bereid was om de diepte van dat lijden en de dood te ondergaan, ja, dat bedenkt een mens niet. Dat was te krankzinnig voor woorden. En Paulus die spreekt daar ook over van, ja, de dwaasheid van deze wereld, dat is, voor God is dat wijs. Dat is de wijsheid van God. En zo heeft de Heer Jezus dat uiteindelijk, heeft hij dat verlossingswerk ook voltooid. Even naar de net al genoemde Korinthebrief, de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 15, vers 45. Waar dan ook gesproken wordt over de eerste Adam. Zo staat er geschreven, zegt Paulus, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen, een levende ziel. De laatste Adam, Christus, tot een levendmakende geest. Hier wordt de Heer Jezus ook de laatste Adam genoemd. Kijk, Adam stierf niet. Hij was lichamelijk, was hij er nog steeds met Eva. En er werden ook nazaten geboren, maar los van God. En ze waren gedoemd om te sterven en in de dood te blijven, als er niks gebeurd was. Maar de Heere Jezus heeft als laatste Adam, als laatste vertegenwoordiger ook van Adam, zo kijkt God daar tegenaan, alle zondenschuld van deze wereld als het ware geabsorbeerd. En zo is hij naar dat kruis gegaan. En daar is Gods rechtvaardig oordeel over die zondenschuld gekomen. En Vervolgens heeft God de Vader hem opgewekt uit de doden. En hij werd daardoor tot een levendmakende geest. Hij werd daardoor de grote levengever. Hij is degene die dat leven, dat opstandingsleven kan geven aan wie hij maar wil. Hij heeft ons allen losgekocht. Daar heeft een transactie plaatsgevonden. Daar is een schuld ingelost. Dus ja, het geloof is vooral dus een zaak van geloven wat God zegt. De Heer Jezus stierf als laatste erfgenaam, als laatste nazaad als het ware van Adam. Daar was voor God eigenlijk de mensheid uit Adam, wat ook de oude mens genoemd wordt, die was wat God betreft dood. Als later een van de discipelen aan de Heer Jezus vraagt van mag ik eerst mijn vader begraven? Dan zegt de Heer Jezus ook van laat de doden hun doden maar begraven, maar kom achter mij aan. Dus eigenlijk, ja, God ziet alleen maar Christus. En zolang wij niet tot geloof komen en onze geest die van God gescheiden is, weer aangesloten wordt op Gods geest, ja, tot dan zijn wij dood. En op het moment dat wij in Christus komen en ja zeggen, en als het ware ja, dat offer wat de Heer Jezus gebracht heeft ook aan onderschrijven en ook aanvaarden, ja, dan worden we levend. Alleen niet in Adam, maar in Christus. In Christus begint God dus een nieuwe mensheid, om het zo te zeggen. Dus, ja, het is uiteraard zo dat wij nog steeds in deze wereld zijn. Het vernederd lichaam is nog steeds onderworpen aan die wet van de zonde en de dood. En dat is ook de reden waarom we van tijd tot tijd zondigen. Maar ook ons lichaam, ook ons vernederd lichaam, zal fysiek delen in de heerlijkheid van Christus. Hij heeft ons, zegt Colossense 1 vers 13, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, uit die macht van de wet van de zonde en de dood, en hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En zo mogen u en ik in en door Christus ook deel uitmaken. En dat is heel goed dat we dat ook beseffen. En voor veel gelovigen mag de toekomstige heerlijkheid, de hemel, dat mag dan iets zijn wat in de toekomst gaat spelen. Maar ja, van de leden van het lichaam, zegt Paulus ook, van jullie zijn burgers van een rijk in de hemelen. Jullie zijn met hem levend gemaakt, met hem opgewekt, met hem meegezet in de hemelse gewesten. Dat opstandingsleven, dat mag een dagelijkse realiteit zijn in uw en mijn leven. En dat heeft te maken met een innerlijke houding. Met een houding, een weten van wie je bent. En waar je woont en waar je deel van uitmaakt. Want uiteindelijk zijn wij voorbestemd om binnen dat raadsbesluit in de toekomende eeuwen te heersen. Alles in Christus uiteraard, als onderdeel, als lid van zijn lichaam, als de nieuwe mens, te heersen over de werken van zijn handen. Dus niet later, nu. Nu is het al een heerlijke geestelijke realiteit. Een realiteit die ook, wanneer we allemaal vroeg of laat ons hoofd hier neerleggen, ook een volkomen fysieke realiteit mag worden. En ja, dat is heerlijk dat we dat mogen weten. Dat we daar ook naar uit mogen zien en dat we mogen leven vanuit die kracht van de opstanding. Tot zover. Amen. Ik had gedacht om nog naar een lied te luisteren. En dat is Opwekking 45. En hoe ging dat ook alweer? Nou, in ieder geval, het is Opwekking 45. En het sluit eigenlijk heel mooi aan op de preek. Laten we samen danken. Ja, dank u wel, Vader in de hemel, dat wij deel uit mogen maken van uw machtige heilsplan. Dat u in en door de Zoon de gevolgen van de zondeval teniet heeft gedaan. Dat u de mens op de positie hebt teruggebracht waar u hem wilt hebben. Namelijk in het centrum van de macht. Vader, wat is het bijzonder en onvoorstelbaar dat we mogen beseffen dat we nu al samen met Christus ook deel mogen hebben aan zijn opstanding. Dat we nu al samen met hem ons opgewekt en medegezet mogen weten in de hemelse gewesten. Heren, dat we mogen weten dat we, wanneer we ons hoofd hier neerleggen, dat wij volkomen fysiek mogen delen in zijn heerlijkheid. En in alles wat in zijn heerlijke positie boven aan hem vastzit. Heer, wilt u ons maar helpen om te leven vanuit die rijkdom van genade. Dat we mogen gaan staan, Heere, op die overwinningsgrond. En dat we het ook in alle dingen van u zullen verwachten. Dank, Vader, dat u ons kracht en wijsheid en genade wilt geven. Ook ja, in de dingen waarin we staan, die ons soms ook ontregelen en ontwrichten. Dank, Heere, dat u ons overeind houdt. En dat we altijd het oog mogen richten hemelwaarts. En dat we nu al met ons hart in de hemel mogen leven. En mogen weten dat u ons voortleidt. Dank, Vader, dat u erbij bent. Dank dat we onszelf zo op deze manier ook mogen aanbevelen bij u. Wilt u maar met ons meegaan. En ja, dat het zo mag zijn dat we uw rust en uw vrede mogen meedragen in ons hart. En dat het in ons leven ook steeds meer mag, zo mag zijn, Heere, dat wij ja, op u steunen en op u vertrouwen in alle dingen en alle omstandigheden. Geloofd en geprezen zij uw naam voor die rijkdom van genade. Amen.